Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden, binnen zit Simone Wijnmans.
Vorig jaar augustus zat ik nog schuddebuikend in de Ziggo Dome. Comedian Louis C.K. was eindelijk in Nederland. Het lachen verging me toen ik vandaag las dat ook hij grenzen heeft overschreden. Hashtag MeToo. Moet ik Louis nu dumpen of kan ik fan blijven? Is het een enorme engert of nog steeds een geniale grapjas? En ben ik als fan een afvallige die niet solidair is met de slachtoffers? Of staat zijn werk los van zijn foute gedrag? Ik zou willen dat er voor dit dilemma ook een hashtag was. Goedenavond en welkom bij Het Oog. De Franse president Macron bracht geheel onverwachts een bezoek aan Saoedi-Arabië. Kunnen de Fransen daar in het Midden-Oosten de gemoederen een beetje bedaren? En wereldwijd hebben 65 miljoen kinderen de last van absences. Een vorm van epilepsie waarbij je een paar seconden buiten bewustzijn raakt. Binnenkort verschijnt een documentaire over deze toch vrij onbekende aandoening. En Joost Vullings voelt premier Rutte aan de tand over diens week. En tot slot, hoe vieren ze op Sint Maarten? Sint Maarten. Dat allemaal straks, nu eerst het nieuws van vandaag.
Vrijdag 10 november.
1 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS. Het OM eiste maximale straf tegen een jongen van 14... voor de dood van de 14-jarige Romy.
De verdenking is dat hij Romy gedood heeft en dat hij haar dat gedaan heeft om te voorkomen dat hij gepakt zou worden.
Het lichaam van Romy werd gevonden in een sloot. Het leidde afgelopen zomer tot veel ophef.
Wij hebben het er hier allemaal over, jong en oud. Zo werkt dat gewoon. En ik ga van dit standpunt uit. Het zal jouw kind maar zijn die dat doet.
Op de strafeis is kritiek. Hij zou te laag zijn, maar deze hoogleraar ziet dat anders.
Maar je moet bedenken, als iemand 14 jaar is en hij zou dan mogelijk dus 1 jaar gevangenisstraf krijgen, jeugddetentie en 6 jaar of langer nog een pijnmaatregel, dan zit hij dus de helft van zijn leven zit hij nog vast.
New Delhi gaat gebukt onder enorme smog. En volgens deze verslaggever van CNN brandt het zelfs in je keel.
When you walk through the streets of Delhi, you can obviously see it and you can smell it. But the most disturbing part is that you can taste it in your mouth. And if you're not used to being here, you can feel your throat start to burn.
Ja, want 1 dag in de buitenlucht in Delhi staat gelijk aan het roken van 44 sigaretten. En het leidt tot fors meer gezondheidsproblemen.
The hospitals in Delhi, they have noticed at least 20% increase in emergency hospital admission related to respiratory and cardiac problems over the last 2-3 days.
Het kabinet trekt ruim een 500 miljoen euro uit voor de wederopbouw van Sint Maarten. Dat werd getroffen door orkaan Irma. Een fors bedrag, zegt staatssecretaris Knops.
En mocht blijken dat gaandeweg het proces, stel dat ze zouden instemmen, dat er toch tegenwerking komt of dat het niet of onvoldoende loopt, dan behouden wij ons nadrukkelijk het recht voor om de hulp op te schorten, dan wel te stoppen.
Het bedrag wordt volgens premier Rutte sowieso niet in 1 keer besteed.
We gaan op basis van concrete projecten trancheren. Dus we gaan niet geld overmaken aan de regering. We willen echt concrete projecten. En aan de concrete projecten wordt geld overgemaakt.
Ondertussen is het patrouilleschip De Zeeland teruggekeerd uit Sint Maarten. De bemanning werd opgewacht door ongeduldige familieleden.
Het was wel goed te doen, hoor. Maar je mist elkaar gewoon heel erg.
Hoe is dan deze ochtend? Goed geslapen?
Nee, bijna niet.
En dan is er dan eindelijk het lang verwachte weerzien.
Is hij bruin geworden?
Ja, hij is hartstikke bruin geworden. Ik heb nog geen tijd gehad om te kijken, want ik moet hem steeds vastpakken.
Op de fiets in de regen wachten op het stoplicht is niet fijn. In Apeldoorn hebben ze er wat op gevonden. Een regengevoelig verkeerslicht.
Een stoplicht dat een verbinding heeft met via een app met buienradar. En dat kan lezen wanneer het binnen nu en 15 minuten zou gaan regenen.
Maar hoe werkt dat dan?
En als dat gezien wordt dat het gaat regenen, dan gaan we met dit stoplicht eerder op groen springen, zodat fietsers zo droog mogelijk door kunnen fietsen.
Je zou denken dat fietsers enthousiast reageren.
Dat zou mooi zijn. Maar ik ben bang dat het al een fabeltje is.
Heeft u het nog niet gemerkt, dan?
Wij zijn niet verzuiken.
Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV.
En Freddy van Tijn heeft voor ons de kranten van morgen gelezen. Freddy.
Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA heeft op een bijeenkomst over de MH17-ramp een nepgetuige een nepverhaal laten afsteken. Dat schrijft NRC. De tekst die de getuige uitsprak in een zaal vol nabestaanden was tevoren opgesteld door Omtzigt zelf, schrijft NRC. En dat blijkt uit sms-verkeer en geluidsopnames waarover de krant beschikt. Omtzigt had voor de bijeenkomst met de Oekraïnse getuigen gesproken. En op basis daarvan stelde hij een sms op met kernpunten die zijn tolk moest uitspreken.
In een reactie zegt Omtzigt dat hem niet duidelijk was dat de man zelf geen ooggetuige was. Er zijn meer aspecten aan de zaak. Het was Omtzigt ook niet duidelijk of de man nou wel of niet al door de autoriteiten gehoord was over de zaak. Morgen alle details in NRC.
En verschillende leden van studentenvereniging Vindicat zijn de laatste jaren behandeld door een psycholoog vanwege hun ervaringen bij het korps. De Volkskrant schrijft dat een psycholoog vertelt over vrouwen die zich achteraf gemanipuleerd voelen om soms extreme seksuele handelingen uit te voeren. En ook over leden die te maken kregen met fysiek geweld of vernederingen tijdens ontgroeningen.
Het UWV gaat ervan uit dat dit jaar het aantal vacatures de grens van 1 miljoen passeert. Een derde van die vacatures is bovendien moeilijk te vervullen. De bouw en de ICT kunnen zelfs voor meer dan de helft van de functies bijna niemand meer vinden. En de werklozen raken op, schrijft de Telegraaf. Volgend jaar zijn er voor het eerst sinds jaren weer minder dan 30.000 mensen met een WW-uitkering.
Volgens de vakbond van de verzekeringsartsen, de NOVAG is dat, zijn er veel collega's die weg willen bij het UWV. Het heeft niks met het vorige onderwerp te maken. De verzekeringsartsen en de top van het UWV hebben een conflict over de werkwijze, de werkdruk, het salaris en het tekort aan artsen. Een derde van de artsen die op een peiling hebben gereageerd voelt wel wat voor een nieuwe, aparte organisatie, schrijft Trouw.
En leren uit een boek is effectiever dan van een beeldscherm. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat scrollen een negatief effect heeft op tekstbegrip. Tot nu toe ging men ervan uit dat het weinig verschil maakte.
NRC schrijft dat de eerste versie van de biografie over Jan Wolkers, waarop Onno Blom vorige maand is gepromoveerd, was afgewezen als proefschrift. Daarna werd de promotiecommissie door de decaan in Leiden ontbonden. En dat is ongebruikelijk. 4 maanden later oordeelde een nieuwe promotiecommissie dat Blom op het litteken van de dood wel kon promoveren.
Het AD sprak met een man die 29 jaar lang Zwarte Piet was bij de officiële intocht van Sinterklaas in Utrecht. Hij is verontwaardigd omdat hij dit jaar alleen mee kan doen als Roetveegpiet. Beslis niet, zegt hij daarop. Natuurlijk vraagt hij zich soms af of hij niet te star is, maar sommige dingen zijn te goed zoals ze zijn. Andijvie met een bal gehakt, nog altijd lekker. En Gerda, na 50 jaar, nog altijd zijn vrouw.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
We gaan nog even naar de Amerikaanse krant, want in de Wall Street Journal staat een opmerkelijk verhaal. Michael Flynn, de man die kortstondig veiligheidsadviseur was van president Trump, zou met Turkije hebben samengewerkt. Het plan was om de geestelijke Fethullah Gülen uit de Verenigde Staten te ontvoeren en uit te leveren aan Turkije. Flynn's zoon zou ook bij het complot betrokken zijn. Zo'n 15 miljoen dollar zouden vader en zoon ontvangen van Turkije om de aartsrivaal van president Erdogan te ontvoeren. Aan de telefoon correspondent Arjan van der Horst. Goedenavond. Ja, Arjan, mijn mond viel wel open toen ik dit stuk las. Het klinkt bijna als een B-film. Hoe komt de Wall Street Journal aan dit verhaal?
Nou, dit verhaal begon oorspronkelijk bij de voormalige CIA-directeur James Woolsey. Woolsey is tegenwoordig consultant, zoals zoveel ex-overheidsmedewerkers dat zijn hier. Ja, en in die hoedanigheid was hij in New York in september vorig jaar. En hij was daar op uitnodiging van Michael Flynn, die een bijeenkomst had georganiseerd met Turkse overheidsmedewerkers. Onderwerp van gesprek: hoe krijgen we Fethullah Gülen in Turkije? En ook werd toen de mogelijkheid besproken om Gülen eventueel te ontvoeren. Nou, Woolsey was zo verontrust door de inhoud van die gesprekken dat hij het Witte Huis op de hoogte stelde. En dat leidde tot een onderzoek van de FBI. Dit verhaal was grotendeels al bekend in maart, vlak nadat Flynn ontslagen was als veiligheidsadviseur. Wat nieuw is aan de onthullingen in de Wall Street Journal is dat Flynn ook een actieve rol zou spelen in die ontvoering en dat hem dus inderdaad 15 miljoen dollar in het vooruitzicht was gesteld als hij erin slaagde de Gülen in Turkije te krijgen. De Wall Street Journal meldt ook dat speciale aanklager Robert Mueller dit alles nu onderzoekt. Ja, dat laatste is niet echt een verrassing, want ja, er zijn tal van vragen over Flynn, niet alleen over zijn contacten met met Turkije, maar ook over zijn contacten met Rusland bijvoorbeeld.
Maar je zou dus kunnen zeggen dat dit een soort bijvangst is uit het onderzoek naar de Russische inmenging, hè, in de Amerikaanse verkiezingen.
Ja en nee. Ja, het is in zekere zin een bijvangst. Want je kunt je afvragen, wat heeft dit nou te maken met dat Rusland-onderzoek? Tegelijkertijd moet je dit niet zien als een afzonderlijk onderzoek. Het is een puzzelstuk in de verschillende onderzoeken naar Michael Flynn. Bovendien heeft Mueller een heel breed mandaat gekregen. En hij kan ook zaken onderzoeken, ja, die niet direct te maken hebben met het Rusland-onderzoek.
Ja, dat plan om hem te ontvoeren, om Gulen te ontvoeren, is niet uitgevoerd. Wat hangt Flynn nu boven het hoofd? Waarvoor kan hij aangeklaagd worden?
Nou ja, de poging tot is al strafbaar. Dus dat is een probleem voor hem. Dat is een mogelijke aanklacht. Er hangen waarschijnlijk nog wel meer aanklachten boven hem. Het is op zich niet verboden om als adviseur op te treden voor een buitenlandse regering, zoals Flynn dat deed met Turkije. Maar de Amerikaanse wet schrijft wel voor dat je je dan moet registreren bij het ministerie van Justitie als foreign agent, zo noemen ze dat hier. Dat heeft Flynn niet gedaan. Daar heeft hij dus mogelijk de wet overtreden. Bovendien is hij oud-generaal en dan gelden extra regels. Want voor dit soort werk moet hij dan toestemming vragen van zowel het ministerie van Buitenlandse Zaken als het Pentagon. Ook dat heeft hij niet gedaan. En opnieuw heeft hij hier mogelijk de wet overtreden. Ja, en er hangen dus verschillende aanklachten aan zijn broek, mogelijk. Maar ja, dat plan om Gulen te ontvoeren, dat is natuurlijk wel de ernstigste. Dat zou een hele zware gevangenisstraf kunnen betekenen.
Ja, begin dit jaar was hij dus een paar weken lang de veiligheidsadviseur van president Trump. Kan Trump nog last krijgen van dit onderzoek?
Ja, mogelijk wel. Hij was dus in het Witte Huis. Hij was ook maandenlang adviseur van Trump tijdens de campagne. Zat dus bijzonder dicht op Trump en heeft mogelijk heel veel te verklappen aan speciale aanklager Mueller. En deze aanklachten kan Mueller dan ook gebruiken om Flynn onder druk te zetten. Om bijvoorbeeld belastende informatie te geven over Trump in ruil voor strafvermindering. Bovendien speelt Flynn wel een potentiële sleutelrol in dit hele onderzoek van Mueller. Want de speciale aanklager onderzoekt ook of Trump zich schuldig heeft gemaakt aan belemmering van de rechtsgang. Dat is naar aanleiding van FBI-directeur James Comey, die eerder dit jaar nog door Trump werd ontslagen. Nog voor de inauguratie van Trump liep er al een FBI-onderzoek naar Michael Flynn. En Comey heeft tijdens een verhoor gezegd dat Trump hem later onder druk zou zetten om het onderzoek naar Flynn te laten varen. Ja, dat zou je kunnen uitleggen als belemmering van de rechtsgang. En dat kan Trump dus in de problemen brengen.
Dankjewel, Arjen van der Horst. I was born a go-getter from the moment go. Believing in my dreams, don't tell me no. I'm living in the moment. On the roller coaster. When I can't get up, speeding through red lights, I won't stop. I'm living every moment. You only live once, get one beginning. Once you start living, no time for misgivings. Yes. Walking on the edge, you can fall, ignore it. Sometimes you learn much more when you're falling. When you're falling. Old Enough to Know Better, Stephen Morrison. Het is vrijdagavond, tijd voor het wekelijks gesprek met de minister-president. In Den Haag, Joost Vullings, goedenavond.
Ja, goedenavond Simone.
Ja, het Haagse debat draait deze dagen om de afschaffing van de dividendbelasting. Ook de persconferentie van Rutte ging daarover. En het gesprek dat jij met hem had ook?
Ja, zeker wel, uiteraard. Want er blijven nog zoveel vragen onbeantwoord en er is nog zoveel onduidelijk. Verwacht overigens niet dat hij nu in dit gesprek volledig vertelt wat er allemaal achter de schermen gebeurd is. Maar hij geeft zeker meer inzicht. Ik ben begonnen met de vraag waarom hij de lobby voor afschaffing van de dividendbelasting eerst jaren genegeerd heeft en nu toch ontvankelijk werd.
In de formatie is het een uniek moment dat je over de grote arrangementen praat. Of het nou het onderwijs of de gezondheidszorg of in dit geval het vestigingsklimaat is. En we hebben ons natuurlijk te verhouden tot twee ontwikkelingen. Brexit en het feit dat de regering in Londen natuurlijk trekt aan bedrijven om de schade te beperken om daar te blijven of heen te komen. Het tweede is dat er goedkoop geld is doordat de grote centrale banken een lage rentepolitiek voeren. Je zag het eerder in Nederland al dat veel mensen natuurlijk op de achterste benen stonden. En terecht, omdat grote bedrijven dreigden buitenlands te worden overgenomen.
AXO, tegen die achtergrond AXO heeft het dan over.
Ja, dat heeft AXO te maken gehad. Unilever zag het eerder dit jaar. En dan is het de zaak, vind ik, dat je als regering je afvraagt hoe kun je nou zowel defensief als offensief in zo'n formatie de goede dingen doen om voor een land als Nederland, wat heel internationaal functioneert en het land blijft waar het goed toeven is. En het gaat om banen. Hè. Ik knok altijd voor banen. En ik niet alleen, ook de andere coalitiepartijen, banen voor gewone Nederlanders die bij dit soort bedrijven werken.
Maar dat Brexit-referendum was in juni 2016. Dat er heel veel geld door de nationale banken en door de Europese banken in de economie wordt gepompt. Dat is ook al een hele tijd zo. Dus die twee oorzaken die zijn niet van vandaag. Of
de effecten zie je wel natuurlijk recent. Hè. De effecten dat.
Waarom heb ik u dat bijvoorbeeld dan in de verkiezingscampagne daar dan niet over gehoord?
Nou ja, je ziet het. Dit is echt iets van dit jaar. Je ziet
de verkiezingscampagne zowel ook. Ja, ik wil niet flauw zijn, maar.
Ja, nou ja, goed, de verkiezingscampagne. Ik weet niet of dit nou het eerste onderwerp is waar je het over hebt. Je hebt het dan toch vooral natuurlijk ook over het inkomen van de mensen, van de kiezers en niet zozeer over de bedrijven. Je praat wel over het vestigingsklimaat. En wat je hier ziet natuurlijk is dat dit jaar niet alleen bij ons, maar ook internationaal zichtbaar is. Dat grote internationaal werkende ondernemingen dreigen te worden overgenomen door vluchtig kapitaal. Tegelijkertijd dat bedrijven die zich afvragen waar kan ik mij het beste vestigen, dat die naar Nederland komen. Terwijl we tegelijkertijd natuurlijk ook hebben gezegd in de formatie, we gaan die brievenbus BV's, dus het soort bedrijf wat je eigenlijk niet hebt, dat gaan we onaantrekkelijker maken.
Maar kan u dan voor uzelf het moment markeren dat u dacht, wacht eens even, ik zie al die ontwikkelingen, nu moeten we echt wat gaan doen. Het gaat
stap voor stap bij mij en ook bij anderen, denk ik. Je zag natuurlijk eerder dit jaar de discussie ontstaan over grotere beschermingsconstructies, om bedrijven te beschermen tegen de internationale overnames. Maar je kunt niet eindeloos doorgaan met beschermingsconstructies. Je moet je op een gegeven moment ook afvragen, wat zit er dan aan weeffouten in ons eigen systeem, dat het blijkbaar zo aantrekkelijk is om bedrijven hier weg te halen. En CQ, waarom komen te weinig bedrijven hier naartoe? En je praat hier over echt heel veel banen voor mensen. Ook in de toeleveringsindustrie. Ook bij midden- en kleinbedrijf. Dus het is van heel groot belang dat we dit goed doen.
Maar het gaat wel alleen om hoofdkantoren. Hè? Dus stel even, u wil niet over bedrijven praten, maar ik doe het toch even. Stel dat het hoofdkantoor van Unilever hier vertrekt, dan blijft natuurlijk de pindakaasfabriek en de worstjesfabriek blijft wel in Nederland.
Het ligt iets anders. Kijk, hoofdkantoren, daar werken natuurlijk mensen. Dat is belangrijk. Maar rond hoofdkantoren van grote internationaal werkende ondernemingen zit de hele infrastructuur van heel veel toeleveringsindustrie. Dat is een beetje de hele Zuidas bij Amsterdam. Hè? Advocatenkantoren, accountantskantoren, waar heel veel mensen werken. ICT-bedrijven die daar weer aan leveren.
Maar is dat 1,4 miljard euro per jaar nodig?
Nou, wel veel meer eerlijk gezegd. Ja? Volgens onderzoek van CBS praat je over 40% van alle mensen.
Ja, maar die gaan natuurlijk niet allemaal weg als één bedrijf vertrekt.
Nou,
ja.
Wacht even, 40%. Van alle werkenden in Nederland werken bij internationaal werkende ondernemingen. Dat zijn dus bedrijven die in principe zich moeten afvragen regelmatig waar kan ik mij het beste vestigen en nu te maken hebben met deze internationale ontwikkelingen. En ik vind het de taak van de regering om te knokken voor banen. En als je knokt voor banen, dan moet je ook de goede maatregelen nemen.
U wilt er niet heel erg open over zijn. In uw persconferentie zei ook van ja, ik bel natuurlijk met veel mensen, met de top van het Nederlandse bedrijfsleven, maar ik wil daar niks over zeggen. Dat vind ik onbevredigend. Het kabinet schaft een belasting af ter waarde van 1,4 miljard euro. En zegt wel, mensen, er is een groot belang. Maar wie u daarover gesproken heeft, wie er bij u erop heeft aangedrongen.
We zijn niet helemaal geheimzinnig, want het VNO-NCW is genoemd. Dat klopt, Shell heeft zelf gezegd.
Ja, die hebben het zelf
al
genoemd.
12 jaar verpleit. Maar ik zal u uitleggen. Kijk, ik snap heel goed dat mensen het onbevredigend vinden, dat ik daar niet volledig openheid over kan geven. Ik moet er een beetje met milde mond praten.
Ja, maar bent u bang dat u dan door uitspraken alsnog processen schaadt? En kunt u daar dan inzicht in geven?
Als ik dat doe, dan ben ik juist bezig om de kans te verkleinen.
Want ik zou zeggen, bij wijze van spreken, ik word gebeld door zo'n topman. Hè, dan zou ik zeggen, beste Ben, beste Paul, ik noem maar wat namen, Frans. Ik wil me daar hard voor maken, want ik zie het belang voor jouw bedrijf, maar ook voor de totale Nederlandse economie. Maar als ik daarvoor mijn nek uitsteek, wil ik wel dat jij ook daar een interview over geeft. Of dat je me in ieder geval de vrijheid geeft om daar iets meer over te zeggen.
Het is echt complexer.
Want ik vind dit toch, in onze democratie, ik vind het moet toch wel beter onderbouwd worden, zo'n besluit.
Ja, maar dat ligt echt complexer. Om te beginnen, begin ik iets breder. Wij doen het niet alleen voor een paar bedrijven. Wij doen dit defensief, maar ook offensief. Omdat je ervoor wilt zorgen dat wij een aantrekkelijke plek blijven om te ondernemen.
Nee, maar het gaat er mij om dat als
bedrijven
van
buiten.
Maar uiteindelijk zegt hij ook, ik heb contacten met bedrijven erover gehad. Die dringen daarop aan. Er is een lobby, is ook niks mis mee. Maar het feit dat daar geen openheid over is van een besluit van 1,4 miljard euro in onze democratie, vind ik echt zeer beperkt.
Ja, maar dan is net alsof we het alleen doen vanwege die paar telefoontjes.
Dat suggereer ik helemaal niet.
Dat doet u wel. Dat doet u wel. Dat geeft ook niks. Ik snap het. Maar het is niet terecht. Dan is het net alsof twee telefoontjes leiden tot 1,4 miljard belastingschappen. Nee, dat zijn we. Wat we doen
is in het belang van die bedrijven en de totale Nederlandse economie.
Ja, maar u vernauwde toch tot een paar telefoontjes. En zo werkt het niet. Dus er zijn natuurlijk mensen die op een gegeven moment adviezen geven. Dat kunnen het VNO zijn of bedrijven. Maar er is een bredere afweging te maken. En die hebben we als partijen ook gemaakt. Maar nogmaals, waarom doe ik daar geheimzinnig over? Kan ik dat niet zeggen? Omdat als ik de inschatting moet maken, uiteindelijk is dat mijn baan. Ja, dat is dan even niet leuk voor mij. Omdat mensen dan denken, waarom praat hij met milde mond? Maar uiteindelijk is mijn taak ervoor te zorgen dat hier banen naartoe komen en blijven. Als ik nou de inschatting maak dat daar wel openheid over geven. En het risico dat daardoor een besluit verkeerd uitpakt. En als ik nou de inschatting maak, en die kan ik alleen maken met mijn onderhandelingspartners. Dat die kansen dat het dan niet goed gaat toenemen, dan moet ik dat niet doen. Ja. Dan doe ik mijn baan niet goed.
Blijft het hierbij? We weten allemaal even concreet, Unilever zit te wikken in de wegen. Blijven we Nederland hoofdkantoor? Gaan we naar Londen het hoofdkantoor? Stel dat ze toch richting Londen zeggen, nou, dan geef ik nog meer korting aan bedrijfsleven. Of is dit wel het eindpunt?
Kijk, wat je doet is constant kijken, en ik ga niet op bedrijven in, maar je kijkt constant naar het vestigingsklimaat voor grote internationaal werkende bedrijven. Dan heb je constant de afweging te maken. Wat moet je doen in de belastingmix?
Maar dus je zegt ook van, als Londen of een ander land harder gaat trekken, dan neemt dit kabinet eventueel nog extra maatregelen om aantrekkelijker.
Dat zijn allemaal als dan vragen in algemene zin. Nou, ja. Nee, die kan ik niet beantwoorden. Maar in algemene zin ben je altijd aan het nadenken, wat is in de totale belastingmix aantrekkelijk? Maar neem van ons aan, van mij aan, dat we heel fundamenteel naar dit soort arrangementen hebben gekeken. Die hebben we op de zeef gelegd. Gekeken, hoe zit het? En het vestigingsklimaat was een heel groot onderwerp. En de combinatie van het verlagen van de winstbelasting en het weghalen van de dividendbelasting, in combinatie met het verhogen van heel veel andere belastingen op het gebied van vergroening. Per saldo neemt de lastendruk voor het bedrijfsleven toe, neemt niet af.
Bent u niet bang dat gewoon particulieren, als die weer voor 1 mei een belastingformulier moeten invullen, zeggen, ik heb er gewoon geen zin meer in. Als bedrijf krijg je hier allemaal korting, mag je afspraken maken met de belastingdienst. De fik erin, ik betaal niet meer.
Wacht even, dit is echt niet waar.
Nee, maar ik vraag, kan u zich voorstellen dat mensen...
Als dit blijft hangen wat u net zegt, maar klopt gewoon niet. Bedrijven kunnen geen deeltje sluiten met de belastingdienst. Wat een bedrijf doet met een ruling, dat is in heel veel landen gebruikelijk, is zeggen, op basis van alle belastingwetgeving, waar kunnen wij nou op rekenen? Dat geeft lange termijn zekerheid aan bedrijven over hun belasting.
De vennootschapsbelasting gaat omlaag. En die is al niet zoveel.
Die behoort tot de hoogste in de wereld.
Is 21% gaat het worden. Nou,
maar met een grote,
zou ik voor tekenen.
Met een grote mate van grondslagverbreding. Het is niet zo dat de totale opbrengst van de vennootschapsbelasting loopt nauwelijks terug. Want de totale opbrengst van belasting aan het bedrijfsleven neemt met 100 miljoen toe. Terwijl we de winstbelasting kunnen verlagen. Dus dat betekent dat andere grondslagverbredingen, andere belastingen toenemen. Ook door de vergroening. Hè, vanwege de Parijsakkoorden. Ik snap het, moeten we allemaal doen. Maar uiteindelijk moet je altijd een mix zoeken. En de taak van de regering, en ook van mij als premier, ik moet zorgen dat het land veilig is en dat hier banen zijn. We praten hier over banen en dan moet je altijd je afvragen, wat moet ik doen om dit land aantrekkelijk te houden om te ondernemen?
Nou, vooruit. Dit jaar betaal ik nog belasting. Volgend jaar ga ik er nog eens goed over nadenken.
Ik ben vertrouwen op de heer Vullings als kurk van onze belastingopbrengst.
Je parlais de l'amour parle du temps sans l'avoir vu au jour, sans le connaître vraiment. J'y pensais comme on rêve, j'en rêvais sans y croire, entre ces cœurs en grève et ces histoires pour voir. Je m'attendais pas à toi, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à moi dans ce rôle-là. Je m'attendais pas à lire autre chose que mon livre, je m'attendais pas à vivre au-dessus de mes lignes. Dans cette foule de gens seuls, toutes ces vies qui se frôlent, tous ces corps qui s'en veulent, ces chagrins sans épaules. On respire l'air du large, l'air du temps, l'air de rien. On veut tous prendre le large, personne connaît le chemin. Je m'attendais pas à toi, je m'attendais pas à moi dans ce rôle-là. Et la route fut belle, de mes rêves à ma vie, croustillante de dentelle, pris de neuf nouveaux lits. J'ai posé mille questions à mon cœur, à ma tête. J'ai planté le vieux garçon au milieu de ces peut-être. Tous ces jours plus pareils, tous ces matins parfaits où tes yeux me réveillent dans un rire, un secret. Je m'attendais pas à ça.
Je m'attendais pas à toi, zei ze in haar beste Frans. Patrick Bruel was dat. Hij was op terugreis na de opening van het Louvre in Abu Dhabi toen hij onverwachts een tussenstop maakte in Saoedi-Arabië. De Franse president Macron ging gisteravond langs bij de kroonprins van dat land. De spanningen in de regio lopen in rap tempo op de laatste dagen. Wat bezielt Macron om zich in dit conflict te mengen? En heeft hij kans van slagen? Ik praat erover met historicus en Frankrijk-specialist Nick Pas en Paul Aerts, Midden-Oosten-deskundige. Goedenavond beiden. Maar even bij u te beginnen, meneer Pas. Is dit typisch Macron om zich met zo'n verrassingsbezoekje in een crisis in het Midden-Oosten te mengen?
Nou, het past wel bij zijn stijl, ja. Hij houdt er wel van op deze manier op te treden. Hij heeft ook altijd gezegd, ik praat met iedereen. Dat heeft hij ook gedaan in de afgelopen maanden. En dat wil hij nu ook doen in dit conflict, of dit oplopende conflict. Hij heeft in medio oktober al aangekondigd dat hij graag een keer naar Teheran zou willen. Ergens komende tijd. Dus wat dat betreft verbaast me dat niet.
Wat heeft hij in Saoedi-Arabië gedaan met de kroonprins?
Nou, ze hebben verschillende dossiers gesproken. Maar ik denk een van de belangrijke punten die ter tafel zijn gekomen is de kwestie Libanon. En Hariri, dus Saad Hariri, de premier, gewezen premier. En vooral de toestand en de ontwikkelingen in de kwestie Libanon. Daar is Frankrijk toch heel bezorgd om. Frankrijk heeft een hele bijzondere relatie onderhouden met Libanon van oudsher. Vanuit de 19e eeuw. En het is een soort ja, moeder-kindrelatie, wordt het ook wel eens genoemd. En die betrekkingen zijn heel nauw. Dus ja, daar zijn de Fransen wel heel gespitst op wat daar nou precies aan de hand is. En ik denk ook dat Macron van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om eens de niertjes te proeven van de sterke man in Saoedi-Arabië die hij nog niet had ontmoet.
Ja, we gaan het straks uitgebreid hebben, ook over de rol van Libanon. Even naar Paul Aerts. Kunt u uitleggen hoe ingewikkeld, want het is een vrij complex conflict, hè? Wie zijn nou de hoofdrolspelers?
Je bedoelt in de hele regio op dit moment?
Nee, op dit moment uiteraard met Saoedi-Arabië en Iran, als ik het goed begrijp.
Ja, nou Iran wordt steeds erbij gesleept. Ik zou bijna zeggen met de haren erbij gesleept. Ik denk hier dat het gaat om, als het gaat over de kwestie Libanon, dat Saoedi-Arabië zich heel erg veel zorgen maakt over de positie die Libanon inneemt ten aanzien van Hezbollah. De rol van Hezbollah Het woord genoemd een staat binnen de staat is bepalend voor de Libanese politiek. En Saoedi-Arabië in zijn concurrentie met Iran is heel bezorgd over het feit dat Libanon dus niet in zijn kamp zit, maar in het Iraanse kamp zit. Zo wordt het door Riyad gedefinieerd. En dat heeft ook geleid tot de geforceerde afzetting van de premier van Libanon, wat natuurlijk een zeer ongebruikelijke actie is.
Want Hariri is natuurlijk een man van Saoedi-Arabië, een soeniet.
Zonder meer, ja. De relatie tussen de familie Hariri, met name de vader van Saad Hariri, Rafiq, die vermoord is een aantal jaar geleden, die zijn heel close met Saoedi-Arabië. Zowel politiek als economisch. En eigenlijk vooral economisch.
Maar is hij nou gedwongen om af te treden, Hariri?
Kijk, we zijn er niet bij geweest, maar ik denk dat alle lezingen daarop duiden. Ja, ja, hij is voor een camera gezet. Je kunt het ook bijna zien. Je moet maar eens naar dat filmpje kijken. Ja. Je kunt bijna zien dat hij een verklaring voorleest die hij eigenlijk niet wil voorlezen. Maar hij is daartoe gedwongen. Ja.
En waarom is Saoedi-Arabië zo druk bezig om de stabiliteit, een vrij broze stabiliteit in Libanon, toch te ondermijnen?
Ja, dit heeft alles te maken met die rivaliteit die Saoedi-Arabië voelt met Iran. Er is een soort obsessie in de Saoedische politiek met de expansie van Iran, zo wordt het gezien. Ze zien dat Iran zijn sfeer aan het uitbreiden is, invloedssfeer aan het uitbreiden is in de omringende landen, Irak, Syrië, Jemen. En Libanon hoort er als het ware bij, omdat Hezbollah daar, een grote bondgenoot van Iran, een belangrijke rol speelt. Dus men maakt zich daar grote zorgen over. En men doet nu dus ook alles, men haalt heel veel uit de kast, op een, moet ik zeggen, nogal roekeloze manier, om toch daar een halt aan toe te roepen.
Want men gaat wel heel ver in deze.
Ja, de actie om een zittende premier van zijn troon te stoten, dat is nogal wat. Maar natuurlijk ook de oorlog in Jemen, die een rampzalig gevolg heeft voor de bevolking in Jemen. Die oorlog hadden lang moeten stoppen natuurlijk. En die gaat maar door en die gaat maar door.
Ja, Saoedi-Arabië heeft daarin natuurlijk een leidende functie in die coalitie.
Zonder meer. De oorlog is gelanceerd onder leiding van de net al genoemde Mohammed bin Salman in maart 2015. Hij is de architect van de oorlog. Hij kan hem ook stoppen als je dat zou willen.
En laten we nog even gaan naar Frankrijk. Want wat heeft Frankrijk in dit conflict te zoeken? Met name ook wanneer het gaat over Libanon.
Nou, zoals gezegd, de banden met Libanon die zijn heel oud. Frankrijk is van oudsher sterk betrokken in Noord-Afrika en de Levant, dus Libanon en ook in het Midden-Oosten. Is een invloedssfeer, geopolitiek kun je dat duiden, maar ook economisch. De banden met de Verenigde Arabische Emiraten zijn voor Frankrijk belangrijk. Niet alleen militair, Frankrijk heeft daar een basis sinds een aantal jaren, een permanente basis. Maar ook cultureel, dat Louvre dat net is geopend. En ook economisch. En Macron die smolt bijna de afgelopen dagen toen hij in de Verenigde Arabische Emiraten zei van dat hij bijna jaloers is op hun model en hoe goed ze doen. Daarnaast is Frankrijk ook betrokken indirect bij die oorlog in Jemen. Daar is ook over gerapporteerd. Logistiek, militair. Frankrijk heeft daar belangen, is daar in verwikkeld. Nou, en Macron zal zeker ook, dat is ook al des Macrons in dit geval, de gelegenheid te baat nemen om de rol van mediator te spelen, bemiddelaar, dat wil hij graag, heeft hij ook gezegd. En daar is dit natuurlijk een uitstekende, een uitgelezen mogelijkheid.
Want het zou ook zijn positie op het wereldtoneel versterken natuurlijk.
Ja, daar is hij ook mee bezig. Zeker, dat past wel in zijn straatje. Hij kijkt verder dan alleen Frankrijk en Europa, wat dat betreft.
Hoe wordt er in de Franse media gereageerd op dit blitzbezoekje?
Nou, er wordt verslag van gedaan. Er zijn veel zaken nog onduidelijk. Hoe zit dat nou zeker met betrekking tot Libanon en de Hariri's? Dat is natuurlijk een familie die ook van oudsher ook nauw betrekking heeft met Franse politici. En met name de vader van Hariri die vermoord is, was een nauwe vriend van president Chirac. Dus daar liggen ook belangrijke contacten. Tegelijkertijd is men ook erg voorzichtig van wat heeft Macron er eigenlijk te zoeken? Is dit nou wel zo verstandig dat hij, en dat zijn ook de termen die gebruikt worden, om zich nou te mengen in dit wespennest, het Midden-Oosten? Dat is natuurlijk toch een regio die stabiel onstabiel is. De temperatuur stijgt nu weer. Is dit wel zo verstandig? Is het voor Frankrijk, geopolitiek, economisch en militair gezien, niet veel verstandiger om toch zich veel meer te richten op Noord-Afrika, de Maghreb?
Ja, Paul Aerts, de VN is bang voor escalatie. De temperatuur stijgt steeds verder, werd al gezegd. Bent u ook bang voor escalatie? Kan dit volledig uit de hand gaan lopen?
Ja, in het worst case scenario kan dat, ja. Kijk, sommige analisten speculeren daar ook op. Ik hoor niet bij die analisten. Ik ben niet zo een zwartkijker in dit opzicht. Kijk, het zwartste scenario zou kunnen zijn dat nu er geen regering meer is in Libanon, dat vanuit Saoedi-Arabië en zijn bondgenoten wordt gezegd: Libanon is een pion van Iran. Dan wordt Israël heel ongerust. Dan gaat Israël bepaalde basis van Hezbollah in Syrië en misschien in Libanon aanvallen. Dat doen ze al vrijwel dagelijks, maar dat gaat dan op grote schaal gebeuren. Als dat gebeurt, dan zal Iran zich daarmee gaan bemoeien. Als Iran zich daarmee gaat bemoeien, dan gaat de Verenigde Staten zich daarmee bemoeien. Dan komt Rusland in beeld. En dan hebben we een enorm conflict in de regio. Maar dat is een worst case scenario. Ik denk dat het niet zo ver komt. Ik hoop toch dat Israël, zowel als Hezbollah, toch proberen het hoofd koel te houden. Maar of dat gaat gebeuren, nobody knows.
Nobody knows, ja, nobody knows. Macron, wat wordt zijn volgende stap? U zei net naar Teheran, mogelijk?
Ja, dat zou me niet verbazen dat dat ergens
begin volgend jaar.
Ja, daar zal zeker wat uitkomen. Het is trouwens interessant om te zien dat hij een soort draai heeft gemaakt de afgelopen dagen van 180 graden. En nucleaire akkoord met Iran wil aanvullen met andere verdragen. Nou, we zullen zien wat daaruit komt. Maar hij wil in ieder geval die rol die hij nu naar zich toe heeft getrokken van middelaar, die zal hij zeker willen blijven spelen.
Dank jullie wel, Paul Aerts en Niek Bas.
I've played some pretty empty rooms, some quiet as the tomb, but I've only just begun. Playing to an audience of one. I've played shows where those on stage outnumbered those who paid, but I've never had more fun than playing to an audience of one. And everything I write for her. She understands each word of all what they do and do not mean, and all the breaths between. Why I stop singing when I dare. There've been nights when I have wished for just 10 warm bodies more. Now I don't care if there's none, and I'm playing to an audience of one. She knows where I'm going, and there's no end to the show. I just keep playing for her when you've gone home. I'm trying to amuse her. I didn't even choose her, she chose me. And I offer her my song eternally.
Wesley Stace en de Jayhawks, Audience of One. Morgen worden de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek naar absence epilepsie. Bij die vorm van epilepsie vallen vooral kinderen regelmatig even weg. Het onderzoek richtte zich op de vraag: als je even weg bent, waar ben je dan? Hier in de studio Maartje Nevejan, documentairemaakster, al 2 jaar bezig met dit onderzoek. En aan het onderzoek werken ook neurologen en kunstenaars mee. Een heel bijzonder wetenschappelijk project. Welkom.
Dank je.
Laten we het eerst even hebben over deze absence. Dus ja. Ik had er eerder gezegd nog nooit van gehoord. Wat er gebeurt er op het moment dat je er een krijgt? Want u heeft ze zelf ook gehad.
Ik heb ze zelf ook gehad als kind, maar daar weet ik niet meer zoveel van, want ik was nog heel jong. En mijn zoontje heeft het ook gehad. Dus ik ken het zowel van mezelf als er naar kijken als moeder. Wat er gebeurt is dat je een paar seconden weg bent. Soms zo kort dat het bijna niet opvalt. En soms heel opvallend. Dat je echt een paar seconden staart. Maar het gekke is dat sommige bewegingen wel doorgaan. Dus je kan hebben dat een kind schrijft. En dan een absence heeft. En dan zeg maar een hele lange lijn trekt. En dan ineens weer doorgaat. Dus het probleem is met name op school dat je steeds stukjes informatie mist. Omdat je gewoon even uitstaat, zou je kunnen zeggen. En daarnaast is het natuurlijk ook gevaarlijk als je fietst of auto rijdt. Als je ouder bent.
Ja.
En je krijgt een absence en de beweging gaat door. Is dat natuurlijk heel gevaarlijk. Of zwemmen.
Maar je bent even weg. Ja. Zie je iets? Hoor je iets? Wat ervaar je?
Ja, dus wetenschappelijk werd eigenlijk tot nu gedacht dat er niets was. Dat er, ze zeggen, kortsluiting in je hersenen, geen bewustzijn. Maar wat bewustzijn is, is natuurlijk nog
heel vloeibaar.
Heel vloeibaar, ja. Zou je kunnen zeggen. Ja, een groot hard problem of science. Het woord mag zelfs vaak niet genoemd worden. Dus ja, om te zeggen, er is geen bewustzijn. Ik wist in ieder geval van mijzelf dat er wel degelijk ervaringen waren, maar die kon ik niet onder woorden brengen. Er was geen taal voor. Ik leg het wel eens uit als, beschrijf maar eens de kleur blauw aan iemand die blind is.
Ja.
Het is heel moeilijk om daar taal voor te vinden. Of de smaak van een bepaalde wijn. Nou, dat is dit ook, zo'n soort ervaring die meerdere zintuigen heeft. En dus er is heel lang gedacht, omdat de dokters zeiden, nou, er is niets. Denk je al zelf ook snel, nou, dan zal ik het wel verbeelden, dan is er niks.
Maar is het een droom of is het...
Ik weet het niet.
Ja.
Het enige is dat ik ben eigenlijk op het idee gekomen toen ik met mijn zoontje, toen hij dat ook kreeg en ik, terwijl ik het zelf had, ook geen taal had om hem te bereiken. En ik wel zag dat hij heel bang werd af en toe. Toen waren we een keer in een museum en toen keek hij naar een schilderij. Toen zei ik, kijk, dat is hoe het voelt. En dat begreep ik meteen. En toen dacht ik, oh, ik zit helemaal verkeerd te denken. We moeten plaatjes zoeken. We moeten beelden zoeken die blijkbaar iets triggeren. Soms is het triggeren, een absence triggeren. Maar soms is het ook een soort gevoel geven wat misschien lijkt op een absence.
En wat was het voor beeld dat hij zag?
Hij zag een soort witte draaiende buis. En toen ben ik dit project begonnen, pas veel later. Toen ik dacht, oké, hoe doe ik dat dan? Hoe kan ik een film maken over iets wat in je hoofd zit?
Mm-hmm.
En toen heb ik het idee gehad om de kinderen met absences van nu te koppelen aan hun eigen kunstenaar. En die maken dan samen in co-creatie de werelden waar ze zijn.
Ja, morgen presenteren jullie het onderzoek op het wetenschappelijk filmfestival In Science in Nijmegen. En er wordt ook een film getoond. Je bent nog bezig met een documentaire daarover. Ja. Hè? In die film zien we kinderen die dus absences hebben.
Ja.
En laten we even luisteren naar een kort fragmentje van Niek. Die vertelt over wat hij dan beleeft op zo'n moment.
De aanvallen heb ik meestal op vrijdag. Dan staat er een witte man op de trap. Je hoort hem de trap aflopen. Als hij iets zou meenemen, zou hij een stukje van mij meenemen. Dat ben ik. Wat hij meeneemt, dat ben ik. Het meest enge is dat ze iets wegnemen.
Ja, het meest enge is dat ze iets wegnemen. Het klinkt echt heel beangstigend.
Het is ook heel angstig. Daar komen we echt achter dat wat helemaal niet bekend was, dat het zoveel angst oproept. En het vervelende is dat door angst het ook nog eens een keer die aanvallen getriggerd worden. Dat is zo.
Hoe vaak op een dag?
Ze hebben sommige kinderen honderden keren per dag.
Honderden keren?
Ja, en weer sommige tientallen keren. Ja.
Maar dan kun je toch niet meer functioneren als je honderden keren even wegvalt en allerlei enge dingen hebt.
Ja, maar als je niet beter weet, dan denk je dat de wereld zo in elkaar zit natuurlijk.
Ja.
Het wordt heel vaak niet opgemerkt ook. Dus dit zijn de kinderen waarvan gezegd wordt, ja, het is zo'n dromertje. Of de neuroloog zei, ja, dit zijn de kinderen waarvan vroeger werd gezegd, maak jij het bord maar schoon. Want die werden gezien als heel dom.
Mm-hmm.
En terwijl nu, er zijn medicijnen voor, als ze op medicijnen komen, dan doen ze heel goed mee. Dus je hebt kinderen die van VMBO ineens naar VWO schieten.
Dus die diagnose is in eerste instantie heel moeilijk te stellen. Het lijkt een dromertje.
Het lijkt een dromertje. Dus ouders moeten zelf een beetje opletten. Maar het is ook heel belangrijk dat leerkrachten opletten. Dus dat ze niet denken, een kind is dom. Of die heeft, wat heel vaak wordt gezegd, ADD of ADHD. Dingen die veel bekender zijn. Mm-hmm. Terwijl dit eigenlijk veel ouder is. Maar omdat er zo weinig taal over is en zo weinig, het is zo moeilijk uit te leggen, is het niet bekend bij docenten.
En groei je er overheen als je wat ouder wordt?
70% groeit er overheen. Voor hun 24, niemand weet precies waarom, wat er dan gebeurt. Het is nog heel, er is heel veel onbekend nog.
Ja, want morgen is er dus op dat wetenschappelijke filmfestival een film te zien over uw onderzoek. Maar het project behelst veel meer. Hè? Het wordt ook via veel meer platforms wordt dat gepresenteerd.
Ja, precies. We hebben dus de kinderen gekoppeld aan die kunstenaars. Dus dat hebben we gefilmd. Dat zie je morgen. Stukjes van. Dan komt er een film over het hele, eigenlijk veel meer een essayistische film. Waarin we praten met kunstenaars. Want het gekke is dat heel veel mensen het op een bepaalde manier ook herkennen. Ik vind ook heel veel aandoeningen zeggen ook iets over ons als mens. En dit ook, het even afwezig zijn, is iets wat iedereen wel kent. Het hebben van hele angstige ervaringen als je klein bent, herkennen ook heel veel mensen. Het hebben we allemaal gehad. En ook dat je ouders dan zeggen, nee joh, met de beste bedoelingen, er zijn geen monsters onder je bed. Nee. Mannen nog erger.
Ja, mannen in het wit.
Ja, mannen in het wit, ja. Het is, we komen in een hele bijzondere wereld terecht. En ik vertelde net aan een van je collega's, toen ik begon met dit project, toen ben ik naar Oliver Sacks gegaan in New York. Die leefde toen nog. Ja, een neuroloog. Die heel veel boeken heeft geschreven. En toen zei ik, ja, wat denk jij nou dat dit is? En toen zei hij, nou, I can't prove it scientifically, but I'm convinced this is the stuff that fairy tales and myths are made of. En dat zien wij ook, zeker bij de kleine kinderen, dat er die hele sprookjeswereld komt voorbij. Er komen wolven voorbij en mummies en donkere schaduwen en enge bossen. Als ze ouders zijn, wordt dat veel abstracter. Dan zijn het zwarte bollen waar je in verdwijnt, of witte ruimtes waar een object in gaat bewegen. Voor ons als kunstenaars is dat natuurlijk ook prachtig. Mm-hmm. En wij vinden dat heel mooi om dat vorm te geven. En voor de neurologen is het een soort verbijsterend iets. Want die denken, hè? Hoe kunnen wij dit gemist hebben? Wat is dit? Is het wel waar? Dat weten wij ook niet. Dat weten de kinderen ook niet. Dus het blijft een soort iets wat terugkomt. Is het nou waar wat we zien of niet waar? Maar dat geldt natuurlijk voor alles wat in je hoofd zit. En in ieder geval, het roept een heleboel nieuwe wetenschappelijke vragen op. En dat is niet aan ons om dat te beantwoorden. We zeggen tegen de kinderen, het is een ervaring en die is waar. En daardoor zijn ze in ieder geval nu al minder eenzaam. Ze kunnen het delen met hun ouders. Dus we waren afgelopen weekend in het Stedelijk en hebben de ouders voor het eerst het gezien wat de kinderen meemaakten. Dat is natuurlijk super ontroerend.
Ja, morgen dus op het wetenschappelijk filmfestival In Science in Nijmegen. Mochten mensen daar meer in over Lux willen weten. In Lux, over absences. Bedankt, Maartje Nevejan.
Graag gedaan.
Het is 5:12.
Ja, denk eraan mensen. Morgen is het 11 november. Snoep in huis halen dus. Want met Sint Maarten gaan ze natuurlijk aanbellen al die kinderen met hun lampionnetjes. Wij vroegen ons af, vieren ze op Sint Maarten ook Sint Maarten? Aan de lijn Paul de Wind, hoofdredacteur van de krant The Daily Herald op het eiland Sint Maarten. Goedenavond.
Goedenavond.
Is er bij jullie ook die traditie dat kinderen de deuren langs gaan met lampionnen?
Nee. Wij hebben hier de Amerikaanse traditie van Halloween. Dat ze verkleed gaan trick-or-treaten. Dus nee, voor ons is het alleen, Sint Maarten is de dag waarnaar Sint Maarten vernoemd is, zeg maar.
En wat gebeurt er dan morgen bij jullie?
Dan vieren we de eenheid tussen de twee delen van het eiland. Het Nederlandse deel en de Franse deel, min of meer. Nationale, het zijn natuurlijk twee verschillende landen op één eiland. Een soort nationale dag. En dat heeft te maken met de Treaty of Concordia. Het is afgesproken dat de Fransen en de Nederlanders het eiland zouden verdelen met vrij verkeer van mensen en goederen.
En hoe ziet dat feest er morgen bij jullie uit?
Ja, het is een culturele evenement. We hebben eerst een kerkdienst, dan toespraken en dan daarna allerlei activiteiten. Een culturele parade, dansgroep en dergelijke, een eerbetoon. En dat gebeurt bij de New Government Building, waarbij ook de parkeerplaats daar wordt betrokken. En die parade is door Phillipsburg. En zo wordt het gevierd. We hebben ook een relay race rond het hele eiland, ook al jaren. Normaal zijn er 10 relays, een estafette is dat. Maar dit keer zijn er 11 van gemaakt, omdat het hun 30-jarig bestaan is. Het is natuurlijk 11, 11, 11.
Mm-hmm. En jullie hebben natuurlijk een hele zware periode achter de rug. Orkaan Irma, die veel verwoestingen heeft veroorzaakt. Ondanks dat wordt het feest gewoon gevierd.
Ja, toch wel, want het is een soort... vanaf het begin aan zo'n orkaan krijg je een soort gevoel van... we geven niet op, we gaan niet bij de pakken neerzitten. Een soort resiliency. En dan krijg je dus die St. Martin Strong slogan... dus die we toen als eerste krant gepubliceerd hebben. En ja, de mensen scharen zich toch wel erachteraan dat iedereen wil aanpakken. En dan krijg je toch dat men zo'n dag toch wel daar weer uiting aan weer geven. En dat gevoel van... We zijn samen op één eiland, dit is ons, dit is our home. En weet je, we gaan het weer opbouwen.
Ja, want vandaag werd ook natuurlijk ook bekend dat Nederland ruim 500 miljoen beschikbaar heeft voor de wederopbouw. Dat geeft extra hoop aan het eiland?
Ja, dat is enorm goed nieuws voor de mensen. Ze zullen zeker heel blij zijn. En ik besef heel goed dat daar een heleboel voorwaarden en een heleboel dingen aan zitten. En dat dat allemaal gefaseerd gaat gebeuren. En niemand denkt dat ze zomaar een zak geld hier gaan droppen. Maar we zijn heel dankbaar voor de beslissing. Tenminste, als ik mag zeggen, namens de meeste mensen toch wel van de Nederlandse regering om ons echt daadwerkelijk te willen bijstaan. Want ja, de toerisme-economie, zoals men wel weet, bijna al is helemaal kapot. En dat gaat zeker een jaar duren voordat het weer op gang komt. En we hebben eigenlijk geen andere economische activiteiten. Dus ja, baanverlies en zo, het zag er echt heel slecht uit. En gelukkig is de Nederlandse regering willing om bij te staan.
En trouwens, dat ons Sint Maartenfeest op 11 november samenvalt met jullie Nationale Feestdag, dat kan natuurlijk geen toeval zijn, hè? Hoe zit dat?
Ja, dat is volgens mij naar de heilige Sint Maarten vernoemd, het eiland. En dat kwam omdat Christopher Columbus op zijn tweede reis zou hij op 11 november Sint Maarten hebben gezien. En daardoor is het eiland eigenlijk Sint Maarten naar Sint Maarten vernoemd.
Nou, dat is mooi om te weten. Nog even een historisch feitje van Paul de Wint. Dank en heel veel plezier morgen.
Oké, bye-bye.
Nou, en met Paul de Wint van de Daily Herald zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Met het oog op morgen. Straks in Nooit meer slapen, Alex de Ronde, directeur van bioscoop Het Ketelhuis. Maar hij is ook regisseur. Komende week gaat op het ITVA zijn documentaire Doof Kind in première. Documentaire over zijn dove zoon. Morgen, zaterdagavond, zit hier Max van Wezel. Ik wens u een hele fijne avond en een heel goed weekend.
Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Vrijdag 12 uur presentatie kwartaalplan. En dan 's middags het weekoverleg. En vanaf 5 uur die netwerkborrel. Oh ja, leuk. Nou, dan neem ik zeker de trein.
Elke dag is anders. Kies de reis die daarbij past met de NS Business Card. 1 kaart voor al het openbaar vervoer, over fiets, voordelig parkeren en veel meer. En prima te combineren met je eigen auto. Want je betaalt alleen als je hem gebruikt. Ontdek het op ns.nl/zakelijk.
Nog niet overgestapt van energieleverancier dit jaar? Ga nu naar gaslicht.com en bespaar direct veel geld. Ruim 80% van alle Nederlanders kan gemiddeld €314 besparen. Gaslicht.com. Makkelijk en eerlijk energie vergelijken.
Op zoek naar een heel goed gevoel deze feestdagen? Als wij van Oxfam Novib je mogen tippen, vraag eens geen nieuwe sjaal, maar liever een geitje. Of 10 kippen. Daarvan wordt niet alleen jij blij, maar ook iemand in een ontwikkelingsland. Jij blij, zij blij. Bekijk alle cadeaus op oxfamnovip.nl. Oxfam Novib. Samen verslaan wij armoede.
Gaslicht.com is onderdeel van de Bencom Groep. Vergelijkers waar je echt wat aan hebt.
Coming soon, The American Dream. Vanaf 19 november in het Drents Museum. Met Hopper, Warhol, Wyatt en Liechtenstein. Bestel nu tickets via drentsmuseum.nl.
Museum Arnhem gaat verbouwen. Doe mee tijdens onze slotmanifestatie met The Big Draw. En geniet nog 1 keer van de topstukken uit onze collectie. Bezoek ons voor 19 november. Bekijk het volledige programma op museumarnhem.nl.
NPO Radio 1.